Zo. Hé, moest van ver komen, maar we zijn er. Dat stel ik me ook nog maar even weer voor. Ik zie ook veel mensen die ik nog niet eerder heb gezien en die waarschijnlijk mij ook niet eerder hebben gezien. Mijn naam is Auke Willem Kampen. In het dagelijks leven ben ik leerkracht, basisschool. En in de weekends heb ik een hobby. Dit. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik denk dat dat ook het leukste is wat ik aan mijn baan vind, om verhalen te vertellen. En dat doe ik op verschillende manieren. Op deze manier, ik vind het leuk om boeken te schrijven. Ik vind het leuk om via muziek verhalen te vertellen. Als ik maar verhalen mag vertellen. En het liefst verhalen die een link hebben met de Bijbel. Dus vergeef mij maar dat ik het soms doe op mijn manier, die niet helemaal standaard is. Maar het is nou een keer wat het is en jullie vragen me steeds weer. Dus blijkbaar doe ik ergens iets goed. En ik vind het ook elke keer weer hartstikke fijn om hier te zijn. Goed. Waar wil ik het vandaag met jullie over hebben? Ik wil het. Nou, het is soms een beetje gek waar inspiratie vandaan kan komen. En ik was een week, twee weken geleden denk ik, zat ik met een collega, waren nog even wat aan het bespreken en hij zat achter de computer en hij deed iets en dat, ach, zo moet dat immers niet, zei hij. En een paar tellen later doet hij precies hetzelfde nog een keer. Ach, zo doe ik het weer. En ik zei, natuurlijk, een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. En hij antwoordde in reactie ogenblikkelijk erop, maar de ezelin, dat domme dier, die stoot zich wel een keer of vier. Ik had die aanvulling nog nooit gehoord. En ik heb hem natuurlijk echt ernstig vermaand daarna, dat dat toch echt niet kon. Nee, maar het bleef bij mij, die ezel. En op een of andere manier kwam het idee van die ezel, dat kwam in mijn gedachten terug. En ik dacht aan een hele bekende ezel. Dat is niet deze. Dit is gewoon omdat je ook verhalen kunt vertellen met behulp van poppen. Dus ik had ook een pop van een ezel, dus die heb ik ook wel meegenomen. Maar ik dacht aan een bekende ezel en dat is de ezel van Biliam. Misschien kent u hem, misschien kent u hem niet. Het vervelende is, ik wist dus alleen maar het stukje van de ezel van Biliam. En dat het beest op een gegeven moment ging praten. En toen dacht ik, maar dat is eigenlijk ook alles wat ik weet van dat verhaal. Misschien moet ik daar maar eens een onderzoekje naar doen. En eens kijken of ik daar een preek, een verhaal van kan maken. Want de manier waarop ik het liefste hier sta, en het liefste wat uitleg en het liefste wat vertel, is door simpelweg het verhaal te vertellen. Wat al in de Bijbel staat. Ik doe daar onderzoek naar. Ik heb heel veel boeken. Dat vind ik gewoon cool ook. Ja, dat vind ik gewoon stoer. Weet je wel, van hey, kijk eens hier. Van, wow, wat een boeken. Ja, nou, zo gaat het dan een beetje. En, maar ook voor die boeken, die hebben ook heel veel meer wijsheid dan ik heb. En dan doe ik goed onderzoek en dan probeer ik met de kennis die ik daarop opdoe het verhaal te vertellen. Dat wil ik vandaag ook doen. Ik ontdekte alleen een klein probleempje. Het verhaal van Biliam, waarvan ik denk van nou, dat is zo'n half hoofdstuk, weet je wel, in de Bijbel. Het zijn er drie. En drie flinke hoofdstukken ook nog eens. Dus na goed overleg met mezelf, heb ik besloten om die niet alle drie voor te lezen. Dan wordt dit een hele lange dienst. Het lijkt me geen goed idee. Dus ik begin gewoon met vertellen. Ik probeer ook steeds door te klikken waar we zijn, zodat jullie ongeveer weten waar ik ben in de Bijbel. Wil je proberen mee te lezen, ga je gang. Ik zou zeggen, doe dat na de tijd. Maar ik ga ook wat andere Bijbelgedeeltes aanhalen en die zet ik dan steeds ook in beeld. Dus ik hoop dat we er op die manier een beetje uitkomen. Dus, ik heb ten eerste dit hele verhaal maar een titel gegeven. Even kijken. Oh boy. Ja, ja. Wie is hier nu eigenlijk een ezel? Dat is eigenlijk het thema wat ik aan deze dienst wil meegeven. Wie is hier nu eigenlijk een ezel? Voel je vrij om je aangesproken te voelen. Ja. Maar dat laat ik volledig aan jullie over. Wie is hier nu eigenlijk een ezel? Dat vond ik echt, dat kwam constant terug terwijl ik me verdiepte in dit verhaal. Dat veel meer is dan dat stukje met die ezel. Nou, laten we maar gewoon beginnen. Want ik heb ontdekt eigenlijk dat in dit verhaal een diepe, diepe waarheid over God te vinden is. Heel diep. En daar wil ik graag met jullie onderzoek naar doen. Dus dat doen we als volgt. Het hele verhaal begint bij Balak. Balak is de koning van de Midianieten, of van de Moabieten. En hij ziet het volk Israël, terwijl die onderweg zijn vanuit Egypte om het land Kanaan in bezit te nemen. Ziet hij langskomen, hij ziet wat ze doen met volken die hen in de weg staan en dat ze constant winnen. En in zijn ogen zijn het net sprinkhanen. Sprinkhanen die bezig zijn om alles wat ze tegenkomen weg te vreten, als het ware. En hij is eigenlijk simpelweg bang. Bang voor het volk van Israël. En hij is ook bang voor wat ze zullen doen met zijn volk. Met de Moabieten en met hem als koning daarvan. Hij is zich er blijkbaar niet van bewust dat in Deuteronomium 2, vers 16 tot 19, heel duidelijk staat dat de Israëlieten, de Moabieten, geen kwaad mogen doen. Maar dat zal Balak niet geweten hebben. Maar Balak die besluit om in actie te komen. En hij is bang voor het volk, maar hij is een... Moet ik ergens op mikken trouwens hiermee? Ja? Oh, sorry, ik geef het langzaam. Oké. Okay. Ja. Goed, Balak die stuurt gezanten naar een man genaamd Bileam. Bileam is een baroe. Een baroe is een soort waarzegger, een wichelaar, een persoon met een link naar een geestelijke wereld. En Balak die stuurt een afvaardiging naar hem toe, op zich wel redelijk mensen, niet zomaar een paar knechtjes of zo. Nee, dit zijn wel mensen die in zijn staf zitten, zal ik maar zeggen. En hij zegt ook tegen Balak dat hij heel vertrouwen in hem heeft. Hij zegt zelfs, wie door u gezegend is, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. Dit geeft aan dat wat Balak doet echt wat is. Alles wat hij zegt, komt uit. En daar heeft hij respect voor. Hij denkt, als ik nou die kerel kan krijgen en die vervloekt dit volk, dan is het klaar. Want als hij dat doet, dan gebeurt het ook altijd. Hij heeft nog nooit iets gezegd wat niet uitkomt. Dus die mensen gaan op weg naar hem toe. 20 dagen erheen en uiteindelijk ook 20 weer terug. De mensen mogen blijven slapen van Bileam, want Bileam die heeft zijn twijfels. Die zegt van, joh, weet je, ik zeg alleen wat de goden tegen mij zeggen. Dat geef ik door, meer niet. Dus ik moet eerst even in gesprek met God, in dit geval, om te kijken wat hij hiervan vindt. En 's avonds, 's nachts, spreekt God met Bileam. En het is vrij duidelijk. Jij gaat het volk niet vervloeken. Dat gaat niet gebeuren. Je mag niet gaan om te vervloeken. Dus de afgevaardigden die gaan weer terug. En eigenlijk, die zeggen dan ook tegen Balak, wat hij heeft gezegd van God wil het volk niet vervloeken en Bileam komt niet. Het verhaal had hier afgelopen kunnen zijn. Het had hier afgelopen moeten zijn. God zegt nee. Punt. Het volk wordt niet vervloekt. Punt. Maar Balak geeft niet op. Hij stuurt opnieuw mensen. Wat denkt hij? Hij denkt Bileam natuurlijk, die zo bekend, zo beroemd is. Die vindt de mensen die ik heb gestuurd niet belangrijk genoeg. Dus er worden nieuwe mensen gestuurd die wat hoger in rang zijn. En die mogen de reis ondernemen naar Bileam toe. En die komen bij Bileam, zelfde verhaal, blijf maar een nachtje slapen, zegt Bileam. Ik moet er eerst met God over praten. En ik denk dat het bij God nou zoiets is van, goed, ik heb je de kans gegeven. Nou zijn er consequenties voor jou, Balak. En God zegt van, oké, ga maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. En dus gaat Bileam. Dit is waarom zijn uitspraken altijd kloppen. Bileam heeft heel goed door dat hij niet tegen die machten op kan. Tegen die goddelijke machten. Daar kan hij niet tegen op. Hij weet, als ik luister en gewoon doe wat zij zeggen, dan komt het uit. En that's it. En dat geldt dus zelfs voor die afgoden. Met het enge idee dat die er dus wel waren. Wat die waren is natuurlijk een heel ander verhaal. Even kort. Ik denk dat heel veel van die valse goden, dat dat simpelweg de gevallen engelen zijn, die het heerlijk vinden om de mensen bij God weg te halen. Zo simpel. Zij spelen een toneelstukje op de achtergrond, laten ook merken dat ze echt zijn, door ze nu en dan ook te doen wat de mensen willen, als ze maar niet zich keren naar de enige echte God. Dus zijn er meerdere goden? Nee, natuurlijk niet. Er is er maar één. Maar er zijn wel een heleboel nepperts, die graag willen doen alsof, omdat de enige manier om God pijn te doen, is door zijn kinderen bij hem weg te houden. Dat zouden wij toch ook het ergste vinden? Als onze kinderen bij ons weg worden gehouden, of bij ons weg zouden lopen. Bij God is dat niet anders. Als je God pijn wil doen, that's the way. En dat is ook iets direct wat aan het einde weer terugkomt. Die zogenaamde goden zijn dus ook heel vaak wel over te halen om te doen wat de mensen willen. Dat versterkt alleen maar hun geloof en hun vertrouwen in die goden. God niet. God heeft een plan. Oh, het ging snel. Ze gaan op weg. Ze gaan op weg. Bileam is niet alleen, er zitten allemaal mensen bij hem. En Bileam die zit op een ezel. Kijk, daar hebben we hem weer. Bileam zit op een ezel. En, tja. Ah, hallo. Ja, ik weet het, maar ik sta ook voor de klas, dus ik doe even. Ja, oké. Okay. Ja. Jullie hebben de kinderen allemaal weggehaald, doodzonde. Dus, jij bent de ezel van Bileam. Ah. Heel fijn. Maar vertel eens, wat is er nou precies gebeurd? Nou, we liepen dus gewoon zo over straat, waren onderweg naar die Balak. En ineens zie ik daar een gast op de weg staan met een groot zwaard. Engel. Oh. En ik denk van, die heeft een zwaard. Daar ben ik allergisch voor. Dus ik zag die gast met het zwaard. Ik denk, ik loop wel even een blokje om. Dus ik loop zo het veld in. Nou ja, dat heb ik geweten. Bileam had een stok bij zich en die gaf me er flink voor langs. Ik moest weer de weg op. Nou, dat deed ik ook wel. Voorbij de engel met het grote zwaard. Maar even later stond die gast weer op het pad. Dus ik denk van, wat moet ik nou? Ik zit er een beetje tussenin nou, hè. Zwaard daar, stokslagen hier. En het vervelende was, in dit geval, we stonden met twee muurtjes. Een muurtje links, een muurtje rechts. En we moesten er langs. Dus ik ben maar zo dicht mogelijk langs die muur gelopen. Om maar zo ver mogelijk bij die engel uit de buurt te blijven. Ja, kon ik het helpen dat de been van Bileam daardoor bekneld zat? Beter dan het zwaard, toch? Nou ja, dat leverde me dus weer stokslagen op. En toen op een gegeven moment zaten we in een hele nauwe doorgang en daar stond die gast weer. Met zijn zwaard. Daar kon ik niet langs, ik kon er niet omheen. Dus ik ben maar gaan liggen. En ik kreeg klappen, 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 klappen. Van Bileam. Ja, toen gebeurde er wat grappigs. Ik kon ineens praten. God opende mijn mond. Dus ik kijk naar Bileam en ik zeg, gast, waarom doe je dat? Heb ik dat verdiend? Ben ik ooit een moeilijke ezel geweest? Heb ik niet altijd gedaan wat je zei? Had je niet kunnen bedenken dat ik misschien een reden had voor mijn gedrag? En op dat moment opent God de ogen van Bileam. En Bileam ziet ook die engel staan. En dan komt een gesprekje. En de engel zegt ook, joh, als die ezel niet aan de kant was gegaan, dan had ik jou gedood. Why? God had toch toestemming gegeven? Hij mocht toch gaan? Ik denk dat dit was, dat hij twee redenen had. Ik denk dat de hartsgesteldheid, om een mooi woord te gebruiken, van Bileam, dat hij niet oké was. Dat Bileam dacht, dit is één van de vele goden. Wij gaan straks offers brengen en van alles en nog wat doen. En zoals gewoonlijk laten de goden zich dan wel ompraten door mij. Niet God. God heeft vanaf het allereerste moment gezegd, dit volk wordt niet vervloekt. En daar blijft hij bij. En Bilia moet even heel goed weten wat zijn plek is. Want hij, de grote ziener, zag het niet. Hij was op dat moment blind. Hij zag niet die engel. Zijn ezel zag de engel. Wie is hier nou een ezel? Om te menen dat je God kunt manipuleren. Hallo? En de engel herhaalt. Ga maar verder, want Biliam zegt, zal ik maar teruggaan? Nee, je mag door. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. En dat is ook een beetje een voorafspiegeling van wat Biliam nog te wachten staat. Want drie keer stond de ezel tussen de engel en de stok in. En Biliam gaat straks ook drie keer tussen God en Balak die hem inhuurt staan. Balak neemt Biliam dus erg serieus, dus die komt hem zelfs gedeeltelijk ophalen. Zo belangrijk vindt hij dit wat er gaat gebeuren, zo belangrijk vindt hij Biliam, dat hij zelf, de koning, naar hem toe komt. En dan zegt hij van, waar bleef je? Ja, logische vraag, het is een reis van 20 dagen terug. Dit was al de tweede groep, dus nog eens 2 keer 20 erbij. Zit je op 80 dagen, is 11 à 12 weken. Bijna 3 maand heeft het gekost voordat Biliam eindelijk bij Balak aankomt. En Balak heeft constant in de rats gezeten, want dat volk is daar. Dat volk van Israël. Daar moet wat gebeuren. Daar moet worden vervloekt. En Biliam die zegt, nogmaals deze keer persoonlijk, tegen Balak, alleen wat God mij in de mond legt, kan ik zeggen. Van hou er even rekening mee, ja, als we verder gaan. Alleen wat God zegt, kan ik zeggen. En dan neemt Balak Biliam mee naar een locatie. Bamot Baal. Wij noemen het locatie 1. En vanaf die locatie is een deel van het volk zichtbaar. En ze doen wat ze altijd doen. Ze bouwen 7 altaren. Ze offeren op elk altaar een stier. En ze offeren op elk altaar een ram. Biliam die zondert zich daarna af om met God te spreken. Om te horen wat hij hem te zeggen heeft. Allemaal zoals hij dat altijd deed. En daarna gaat hij terug naar Balak. En vervolgens zegt hij tegen Balak. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? En Balak reageert, ik heb je hierheen gehaald om mijn vijanden te vervloeken, maar nu zegen je ze. Dat klopt niet helemaal. Biliam heeft het volk helemaal niet gezegend. Hij geeft alleen maar duidelijk aan dat ze al gezegend zijn. Maar het gebrek aan vloek wordt door Balak opgevat als een zegening. Maar Balak geeft niet op. Hij denkt, wij doen het niet goed. Wij pakken het niet goed aan. Wij moeten die goden overhalen. En moeten we even kijken hoe we dit anders kunnen aanpakken. Nu maar doen, want ik ben hier heel erg mee aan het spelen. Ja, ik geef je steeds een teken. Ik weet nog niet wat het teken is, dus let goed op. Ja. Goed. Balak meent dus dat God kan worden omgekocht. Omdat hij gelijk staat aan al die andere goden waar ze in geloven. Hij denkt dat hij hem kan ompraten. En hij denkt dat Biliam dat kan. Dat Biliam daar de kracht en de macht voor heeft. Hij zoekt als het ware naar de juiste formule om God over te halen. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik dat sommige kerken ook wel eens heb gezien. Als je maar precies zo en zo bidt, zo en zo doet, zo en zo leeft, dan komt het goed. En heel vaak kom je dan heel bedrogen uit. Want God laat zich niet manipuleren. Absoluut niet. Dus we gaan naar locatie 2, de bergtop Pisga. En hier is een kleine deel van het volk zichtbaar. Want Balak denkt, en dit staat dus gewoon allemaal in de Bijbel. Balak die denkt dat Bileam misschien wel onder de indruk was van het gedeelte van het volk dat hij zag. Want het zijn er zoveel. Die durf ik bijna niet te vervloeken. Dus een kleine deel laat hij zien. En ze doen hetzelfde nog een keer. 7 altaren, 7 stieren, 7 rammen worden geofferd. Bileam zondert zich af om met God te spreken. Dan gaat hij terug naar Balak. Maar hij heeft nu van God opdracht gekregen om het volk wel te zegenen. Dus Bileam spreekt op dat moment waar Balak bij is tegenover Balak een zegen uit over het volk. Nou, Balak die wordt, hier reageert vind ik eigenlijk best wel grappig. En hij zegt, als u dan blijft weigeren hen te vervloeken, zegen hen dan tenminste niet. Want dit is ook niet de bedoeling. Het gaat nu helemaal de verkeerde kant op. Dit is de tegenovergestelde van wat ik wilde bereiken. Zegen en vloek. Maar het is niet Bileam die weigert. Maar God. Balak heeft het nog steeds niet door. Wie is hier nou eigenlijk een ezel? Nog steeds. Na 2 mislukte pogingen probeert Balak om Bileam en of God om te kopen of over te halen. Dus gaan ze voor de 3e keer naar een nieuwe locatie. Locatie 3. Dat is poging 2. Ja, heel goed. Ik hoef niet eens wat te zeggen. Wat? Nice. De bergtop Pisga. 7 altaren, 7 stieren, 7 rammen. Dat doen ze weer. Deze keer zonder Bileam zich niet af. Ook Bileam heeft hiervan geleerd. En dat werd ook wel eens tijd. God laat zich niet manipuleren. Ik hoef hem ook niet op te zoeken om te kijken of hij zich nu heeft laten manipuleren door weer 7 van elk. Ik weet het nu ook wel. Dus hij zegent het volk. En hij eindigt met de woorden, gezegend wie u zegenen, vervloekt wie u vervloekt. Balak is woedend, mogen we naar de volgende. Hij weigert Bileam voor zijn diensten te betalen, aangezien deze het volk dat hij wilde vervloeken alleen maar heeft gezegend. En Bileam antwoordt wat hij al had gezegd tegen de eerste gezanten. Uit mezelf kan ik niets ondernemen. Alleen wat de Heer zegt, zal ik zeggen. Balak had het kunnen weten, maar hij nam God niet serieus. En hoewel ze eigenlijk nu klaar zijn, Balak geeft op, opent Bileam nog eenmaal zijn mond. Want hij heeft de toekomst gezien. Hij zegt dat alle volken die zullen proberen Gods werk in Israël teniet te doen, uiteindelijk zullen verdwijnen. Ik ben heel voorzichtig om iets te zeggen over wat er momenteel in Israël gebeurt. Want ik weet niet precies waar God mee bezig is. Maar ik had dit verhaal niet uitgezocht vanwege dit. Maar het staat er wel. Alle volken die zullen proberen Gods werk in Israël teniet te doen, zullen uiteindelijk verdwijnen. Ik laat het hier even bij u liggen. Balak gaat terug. Bileam gaat terug naar huis. En Bileam gaat ook weg. Dat is wel opvallend. Er wordt niet gezegd waar Balak naartoe gaat en van Bileam wel. Het is net alsof Balak in het niets verdwijnt. Nou, dan krijg je het idee van Bileam is toch een beetje de hero of het verhaal, toch? Ja, ik dacht het niet. Nee, we gaan nog even een dia verder. In principe is namelijk dit het einde van dit verhaal. Dit waren de 3 hoofdstukken die ik heb geprobeerd voor u samen te vatten. Maar als we verderop lezen in Numeri, dan lezen we dat Bileam absoluut niet de held is van dit verhaal. Hij wordt door de Joden zelfs gezien als een grote schurk. Sterker nog, in de geschriften over hem wordt gezegd dat hij, als er iemand is die niet in de hemel terechtkomt, dan is hij het wel, zeggen ze. En waarom? Nou, als je deze teksten leest, dan wordt het wel duidelijk. Wanneer het volk de strijd met Midianieten aangaat, later, lezen we dat Bileam ook door hun wordt gedood. En dat is geen ongelukje dat hij toevallig in de weg stond. Want, lezen we even later, waarom? U hebt de vrouwen in leven gelaten, zei hij. Juist zij waren het die de Israëlieten op aanraden van Bileam destijds bij de Peor verleid hebben tot ontrouw aan de Heer. Eigenlijk had Bileam God heel goed door. Ik zei het zo net al, als je God wil kwetsen, moet je zijn kinderen bij hem weghalen. En dat is precies wat Bileam heeft gedaan. Het ergste wat hij God kon aandoen, deed hij. En het is dan ook niet goed met hem afgelopen. En weer denk ik, jongen, wat ben je toch ook een ezel. Je hebt gezien hoe koppig als een ezel, zou ik bijna zeggen, God eigenlijk is. Hij doet wat hij zegt, hij heeft een plan. Hij houdt zich daaraan, hij laat zich niet manipuleren. Jij hebt dat gezien, je hebt een engel gezien, man. En nog, meen je dat je God te pakken moet nemen? Ezel? Sukkel? Geloof is een kwestie van het hart, maar ook een kwestie van je verstand gebruiken. Het een gaat niet zonder het ander. Je houdt van God met heel je hart en al je verstand. Dat is het idee. Bileam was dus letterlijk een vijand van het volk van God. Nou, mag ik naar de volgende? Ik heb het verhaal gelezen. Ik heb jullie verteld wat ik ontdekte toen ik het las. En dat leidt mij tot een paar conclusies. In het hele verhaal hield God vast aan zijn belofte. Hij bleef trouw aan zijn volk. Hij bleef trouw aan zijn woord. Hij had het volk wat beloofd. En dat wilde hij doen. Dat heeft hij gedaan, weten wij nu. En God, nu, duizenden jaren later, is niet veranderd. Hij is nog steeds trouw aan zijn woord. Het plan is nog niet voltooid. Toen de Heere Jezus naar de hemel voer, beloofde hij dat hij terug zou komen. Hij beloofde een betere tijd. Een wereld zonder pijn, een wereld zonder verdriet. Dit verhaal mag voor ons ook een bemoediging zijn, als wij het moeilijk hebben. Het volk Israël had het ook moeilijk. Ze dwaalden door de woestijn, tientallen jaren lang. Op zoek naar een huis. Maar op de achtergrond was God aan het werk. Hij zegende hen en hij beschermde hen. Hij had een plan. En ook wij zoeken naar een thuis, toch? Bij hem, ook nu nog. Zoveel mensen zoeken naar iets, maar ze weten niet wat. En ik heb net gehoord dat het ook de bedoeling is dat deze gemeente gaat proberen zich uit te strekken naar de mensen hieromheen. Fantastisch. Hartstikke mooi. Want er zijn meer mensen die zoeken, maar die nog niet weten wat. En misschien dat wij hun kunnen helpen. Want ook nu nog is God, is Jezus, op de achtergrond aan het werk. Hij zegent ons, hij leeft met zijn geest in ons, hij beschermt ons, hij heeft een plan. Onthoud goed, want hij die beloofd heeft, Hebreeën 10 vers 23, is getrouw. Amen.